horeca maken, dat wij op dat punt ook net over die Westmond hebben gesproken. Daar stellen wij voor om daar wat eisen bij te stellen. Maar ook als het gaat over risico's, ja, ook die markt, daar waar wij proberen risico's te verleggen naar de markt, probeert die markt die natuurlijk weer terug bij de gemeente te leggen. Dat is in dat spel, komt dat naar voren. De essentie van die DBFMO blijft nog steeds volop overeind. Het enige verschil is ten aanzien van Operate, die laatste, is dat wij afhankelijk, en dat blijkt utopisch, niet 40 jaar die exploitatie krijgen weggezet, want dat is een horecaland is 5 jaar al lang, en men zegt van nou, we willen uiterlijk tot 10 jaar gaan, en daarna kijken voor verlenging. Dus dat is het enige wat anders wordt. Dus op zichzelf voor 10 jaar is de Operate is een feit, op het moment dat er straks een gunstige inschrijving is. Du moment dat na die 10 jaar zich andere scenario's voltrekken, van men stopt ermee enzovoort, dan heb je de keuze om een andere exploitant te zoeken dan wel zelf die exploitatie te doen. En dan heeft op dat punt gelijk dat je dan zegt van als je de oorspronkelijke doelstelling pakt, 40 jaar de gehele exploitatie wegzetten, dat het in dit geval na 10 jaar een heroverweging kan zijn. Maar verder blijft dat gewoon aan de maat, zoals we het ook oorspronkelijk hebben bedoeld. En die financiering, het is gewoon een kwestie van wat spreek je af? Wil je à fond produit in het begin alles betalen? Wat ben je bereid om te betalen? Wat liggen je plafonds? Wat wil je structureel betalen? Dat zijn keuzes. Dat ligt niet zo aan de DBFMO ten grondslag, maar meer van wie vraagt moet betalen.
Is dat duidelijk voor
je? Nou, gedeeltelijk, want ik heb van dat hele, ik had me ook een beetje verdiept in de DBFMO. En daar begreep ik toch aan dat er ook met name op het financiële vlak een voordelen voor het overheid heeft. Maar
nee, als even voor de helderheid. Wij hebben natuurlijk gemeend dat die DBFMO juist de creativiteit van die ondernemer uitlokt, waardoor dat je qua kosten een zo efficiënt mogelijk complex krijgt. Op het moment dat je zelf alleen maar achter de tekentafel zit, een bestek tekent, dat over de schutting gooit en kijkt hoe de markt reageert, wordt die creativiteit niet aangeboord. Een ondernemer of een consortium die ook zelf moet gaan exploiteren, denkt dus ook vooral nou, hoe krijg ik het zo effectief mogelijk ingericht, kostenbesparend, energetisch, noem maar op. Nou, dat is wat ermee bedoeld wordt, dat men veronderstelt, net als bij de ondertunneling in Maastricht, dat die DBFMO wat dat betreft die markt tot het uiterste prikkelt om met een zo creatief mogelijk plan te komen, lees een zo goedkoop mogelijk plan.
Nee, oké. U heeft nog meer vragen?
Oh, ja, graag. breng nu me van mijn apropos. Na die 10 jaar, begrijp ik het nu verkeerd, want dat zou dan ook nog wel eens kunnen. Na die 10 jaar zegt die partner dat hij stopt met die O. Wat betekent mogelijk stopt met die O? Ik wil me even beperken tot die ene mogelijkheid, dat hij mogelijk stopt met die O. Als hij stopt met die O, betekent dat wij dan, naast dat we de exploitatie dan op een andere manier moeten regelen, dat wij ook iets met de financiering moeten doen die tot dan toe gedaan is. Als dat niet zo is, hoe wordt die financiering van dit verhaal op dit moment dan gedaan? Ik heb alleen gezien dat er eenmalig 1,1 miljoen overgemaakt wordt.
De wethouder heeft dat eigenlijk ook al aangegeven. In essentie blijft de DBFMO-gedachte overeind. Dat betekent dat ten aanzien van de financiering wij nog steeds uitgaan van een looptijd van 40 jaar.
En de loop blijft doorlopen.
En ook na 10 jaar, dus het kan best zo zijn dat na 10 jaar de exploitatie van de brikkenoven, op het moment dat de huidige exploitant zeg maar even dat niet meer zou willen verlengen, hij de mogelijkheid heeft om te stoppen. En op dat moment is de gemeente aan zet om ofwel een andere exploitant erin te zetten, dan wel de exploitatie zelf te doen. Maar de financiering blijft dan doorlopen. Ook het onderhoud, dus de onderhoudscomponent zeg maar even, blijft dan doorlopen. Daar is het consortium voor verantwoordelijk, worden ze ook voor betaald. Dus de enige uitzondering die gemaakt is, dat heeft te maken met de looptijd van de exploitatie van de brikkenoven.
Ook even voor de helderheid, daarom in dat consortium, wat nu het unieke ook is, je vraagt je niet alleen een bouwer en een stedenbouwkundige, er zit van alles bij elkaar en men zoekt ook een exploitant, of een Pietje of Truusje is. Nou, een Pietje of Truusje kan na 10 jaar stoppen, maar de rest van het verhaal blijft overeind staan. Het gebouw wordt neergezet, net alsof je thuis ook een hypotheek aangaat, et cetera. Dat loopt gewoon door. Alleen dat ene stuk, dat kan eerder stoppen, maar de hele financiering, ik noem even de 3 ton per jaar plafond, dat loopt gewoon door. En als gemeente heb je dan ook de vrije keuze om te zeggen van, gaan we op een sober en doelmatige manier die exploitatie insteken, of als die ondernemer door wil, is die boterham te dik belegd geweest, kun je daar nog wat van afschrapen. ten faveur van de gemeente.
Volgende vraag. Er is een fase 1, fase 2. Fase 1 is dan de brikken over, als ik het even zo oneerbiedig mag zeggen. Fase 2 zou dan die westwand moeten zijn met die commerciële plint. Daarvan wordt gezegd dat die mogelijk vanwege de huidige economische situatie wel eens iets later zou kunnen starten, maar in ieder geval binnen 5 jaar. Zit daar ook een zit daar ook die constructie op, of is dat eigenlijk gewoon een marktontwikkeling?
In principe is dat gewoon een marktontwikkeling. Er wordt commercieel vastgoed neergezet en er worden woningen gebouwd.
Als onderdeel van de totaal?
Als onderdeel van de totaal. Dus de grondopbrengsten zullen ten gunste komen van de ontwikkeling van het Lindenplein.
Maar is dat hetzelfde consortium?
Ja.
Ja, maar de vraag, dus als ik de vraag van meneer de Rijk goed begrijp, dat valt dus ook binnen die aanneemconstructie. Er zijn de uitgangspunten, alles ligt vast. En
correct, dat is het hele consortium. En het voordeel hier is dat men zegt van, goh, als men nu inschat dat men wat minder voor woningen kan beuren, om het zo plat uit te drukken, in die Westwand op dit moment, omdat de woningmarkt een crisis heeft, hebben we gezegd van, nou ja, je hoeft het niet meteen te doen. We geven u 5 jaar de tijd, maar als u na 5 jaar het niet heeft gedaan, valt die grond om niet terug naar de gemeente. In de totaalfinanciering hebben we die opbrengsten van die grond indicatief wel meegenomen, zodat we die gedekt hebben. En dan staat het ons vrij als gemeente om die Westwand te ontwikkelen. En financieel heb je dan nog eens een extra voordeel. Dus je geeft gewoon de ontwikkelaar 5 jaar de tijd, zodat de slechte marktsituatie op het gebied van de woningmarkt nu niet van invloed kan zijn op een inschrijving. Dat je daar wat dat betreft wat meer zekerheid geeft in de herstel van de woningmarkt.
Ja, dan denk ik dat ik het enigszins begrepen heb. Het kan dus wel betekenen dat je nog 5 jaar met gaten daar zit. En daar zou, nee, ook daar heb ik gezien in een stuk dat de gemeente daarop wil anticiperen door er eventueel wat, zeg maar, een houtschutting neer te zetten.
Nee, nog specifieker, wij gaan pas slopen. Doen we maar dat een half jaar voordat het geëffectueerd wordt een aanvraag binnenkomt. Eerder gaan wij dan natuurlijk niet de boel neerhalen, want dan heb je een gapend gat. Dus dat is niet de bedoeling.
Zet ik even nog met die 75, 2 keer 75.000. In mijn beleving zetten we hier een DBFMO-situatie neer, een constructie, waarbij partijen uitgenodigd worden waarvan je verwacht dat, maar dat is even mijn beleving hoor, mag ik dadelijk verbeteren als ik het fout zie, waarbij je verwacht dat ze dat het organisaties zijn die wat kunnen. Dan denk je ook, die hebben ook wat vet op de ribben. Die kunnen ook die 75 mil voorfinancieren. En toch moeten wij op een gegeven moment dan hun alvast wat centen geven, zodat ze uit de voeten kunnen. Tenminste, zo komt het bij mij over. Zou je daar eens op willen reageren?
Het was inderdaad de bedoeling dat wij na gunning de partij die een geldige inschrijving gedaan heeft en die het niet geworden is, dat we die zouden compenseren door middel van een inschrijfvergoeding van 75.000 euro. Inclusief BTW. Beide partijen trouwens hebben feitelijk aan ons gevraagd, zeg maar even, of het inderdaad mogelijk was, gelet op allerlei ontwikkelingen en gelet ook op het feit dat zij een veelvoud van die 75.000 euro al reeds verspijkerd hadden. Of het mogelijk was om een gedeelte van het bedrag, zeg maar even, vooraf uitgeleverd te krijgen.
Ik denk een architect was kleine.
Maar u moet zich voorstellen dat de ontwerpvergoeding waar we het over hebben, als je kijkt naar dit soort trajecten, ik kan niet zeggen dat het een druppel op een gloeiende plaat is, maar het is bij lange na niet voldoende om de gemaakte kosten, zeg maar even, om die daar voor terug te brengen.
Dus in essentie heeft u gelijk dat die vraag ons ook heeft bezig gehouden. En tegelijkertijd hebben we gezegd, wat is dan het risico als we dit doen, terwijl het wel aan die andere kant dus een goed gebaar wordt ontvangen. Want oorspronkelijk, als je met 3 partijen het volle traject was doorlopen, hadden 2 maal 75.000 euro inclusief BTW kunnen terugvorderen. moeten betalen. In dit geval zijn er twee partijen. En als je uitgaat van één gunstige inschrijving, kost het eenmaal 75.000 euro. Men vindt het kennelijk vanuit de markt belangrijk om dat gebaar vanuit de gemeente te krijgen. Daarbij gezegd van ja, als je daar zo'n construct omheen kunt bedenken dat onderaan de streep voor de gemeente geen risico is, omdat je het gewoon verrekent met de eerstvolgende termijn van de partij die het wel gegund heeft gekregen. Ja, als het voor u belangrijk is, dan willen wij erover meedenken.
Waarom vraag ik dit? Omdat bij ons kwam het een beetje vreemd over. En dan tel ik gewoon even op. Het kwam bij ons over zoals ik het verwoordde. Vanwege de crisis gaan we fase 2 al maximaal 5 jaar de ruimte geven. Eén partij heeft afgehaakt waarvan je zegt van als je ziet wie in dat consortium zat van ja, dat zou toch eigenlijk een partij moeten zijn die tot op het einde erbij had willen blijven. Dan komt er een bepaalde sfeer, of dan dat roept een bepaalde sfeer op, waarvan ik zeg van oei, wat is er aan de hand?
Nee, maar pas op, de aanleiding waarom dat die ene partij is afgehaakt, nogmaals, die kun je via de griffie opvragen, dat kan ik jullie niet zeggen, maar het heeft niks met financiën te maken.
Oké, dat waren uw vragen. Ik zie al een hele spraak. U wilt even
ja, ik even raken. Dat ik de verjaardagorde begrijp. Want, ik heb daar ook vragen over, die 75.000. En u zei een beetje de suggestie, ik had een sterkere uitdrukking. Maar is het nou de bedoeling dat ik die dadelijk vraag als ik in de beurt kom, of moet ik ze nou vragen? Dat ik het even snap vanavond.
Dat is even de spelregel die geldt. Ja. Dus per fractie stellen wij de vragen en die worden beantwoord en... Maar ja, goed, als u wilt interromperen of u heeft gelijktijdig dat... Maar het lijkt mij verstandig om gewoon het rondje even af te maken.
Ik wacht relax als dat de afspraak is.
Heel goed. Meneer de Rijk.
Even de laatste vraag. Ik zag in het stuk dat er sprake is van een eenmalige betaling van 1,1 miljoen euro. Zou het mogelijk zijn dat kostenplaatje dat hier aan... om dat nog eens overzichtelijk te kunnen krijgen... Ja, ik ben een beetje beeld kwijtgeraakt met alle bedragen die links en rechts genoemd werden.
Nee, maar het kostenplaatje zoals we het gaan aanbieden, staat gewoon in het stuk. Die 1,1 staat erin en die 2 ton staat erin.
En 175.000 nog een keer.
Het is als volgt opgebouwd. Wij betalen 1,1 miljoen in ene keer. En vervolgens is voor de exploitatie hebben we een bedrag gereserveerd van 2 ton. En vervolgens is er nog een bedrag van 72.000 euro aan verwachte huuropbrengsten die we ook op dit moment binnenkrijgen. En zo komen we dan ongeveer uit op die 272.000 euro. Maar die...
Als je het hebt over de kasstromen die straks zeg maar even gaan ontstaan, dan hebben wij straks een eenmalige vergoeding van 1,1 miljoen. Dat is ook gecommuniceerd naar de partijen toe, die feitelijk zeg maar even wel in termijnen betaald gaat worden op het moment dat zij bezig zijn met de brikkenhoven en de laatste termijn die wordt betaald op het moment dat de brikkenhoven is opgeleverd. Daarnaast hebben wij op het moment dat de brikkenhoven in gebruik genomen wordt, hebben wij een beschikbaarheidsvergoeding. En die beschikbaarheidsvergoeding, daarvan hebben wij een plafondprijs afgegeven en die is om en nabij de 3 ton op jaarbasis. En dat zijn de bedragen die zeg maar ook denk ik ook in de stukken staan en andere bedragen ken ik niet. We houden dus dan de 75.000 euro ontwerpvergoeding.
Wilt u het voor mij nog eens zeggen, want dat is mij ontgaan en ik begrijp het niet.
Als je kijkt naar de kaststromen, ik val aan de herhaling. Hebben wij een eenmalige vergoeding afgesproken met de partij. Dus degene die het straks gaat uitvoeren, krijgt een eenmalige vergoeding van 1,1 miljoen. En die 1,1 miljoen die wordt uitbetaald in termijnen gedurende de bouw van de brikkenhoven. Waarbij de laatste termijn zeg maar betaalbaar wordt gesteld op het moment dat de brikkenhoven gereden is. Daarna gaat de beschikbaarheidsvergoeding lopen. En die beschikbaarheidsvergoeding, dat is eigenlijk een opteltsom van de exploitatiekosten, van de investeringskosten die wij zeg maar in 40 jaar terugbetalen. Het onderhoud, et cetera, wat plaatsvindt, zeg maar even binnen de brikkenhoven. En daarvan hebben wij gesteld dat daar een bepaald maximumbedrag voor zou mogen gelden. En dat plafondbedrag, dat is 3 ton.
als ik dan nog even mag reageren. Ik ben een stuk kom ik nog bedragen tegen als 175.000 voor de tentruimte, 50.000 voor de parkeerplaats. En...
Ja, maar dat zijn opties of varianten die een partij wel of niet kan aanbieden.
Oké, meneer Dijk. So far, bijna so far. Ja. U had nog meer vragen? Lijst Borger.